Goedemorgen, broers en zusters. Het is fijn om bij u weer in het midden te zijn en voorrecht om in alle vrijheid het woord te mogen doorgeven. Dat is lang in alle landen in deze wereld niet het geval. Zoveel christenen worden vervolgd om hun geloven, moet in het verborgene bijeenkomen. Ik wil vanmorgen een preek gaan houden naar aanleiding van Handelingen 12. Dankjewel, Wil. Handelingen 12, vers 1 tot en met 16. Handelingen 12, vers 1 tot en met 16. En daar staat boven de dood van Jacobus, de bevrijding van Petrus. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, te dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem, en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het voorportaal stond. En ze zeiden tot haar: gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden dat het zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen, broers en zusters, wil ik het met u gaan hebben over de wonderbaarlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis. En die bevrijding kwam tot stand omdat de gemeente voortdurend aan het bidden was voor die bevrijding van Petrus uit de gevangenis. En we zullen vanmorgen ontdekken wat voortdurend gebed tot stand kan brengen. Nu, wat was de achtergrond van deze wonderbaarlijke geschiedenis? Nu, de brute koning Herodes ontketende een ware vervolging tegen de leiders van de gemeente. En Herodes was als secondant van het Romeinse Rijk verantwoordelijk voor het bestuur over Judea en Samaria. En hij liet Jacobus, de broer van de geliefde discipel van de Heer Jezus, Johannes, ter dood brengen door middel van het zwaard. En we lezen dan in vers 3 dat dit welgevallig was bij de Joden. Dat wil zeggen dat dit in eerste instantie welgevallig was bij de geestelijke elite, namelijk de Farizeeën. Zij hadden het Joodse volk immers ook al opgestookt om Jezus te laten doden, omdat ze niet geloofden dat Jezus dus de Zoon van God was. En daarom hadden ze nu dus ook het volk weer opgestookt. Dus je zou kunnen zeggen dat koning Herodes een compromis had gesloten met de Farizeeën en het Joodse volk, om de leiders van de gemeente van Jezus Christus te vervolgen en te doden. En inmiddels was Jacobus dus met het zwaard gedood. En had men Petrus daarna ook al in hechtenis genomen. En tijdens Petrus' gevangenschap was de gemeente dus voortdurend aan het bidden voor Petrus. Met als insteek neem ik aan dat hij bevrijd zou worden en dat hij niet gedood zou worden. Herodes liet dus Petrus grijpen en zette hem gevangen. En hij werd bewaakt door 4 viertallen soldaten, dus notabene 16 soldaten. Dus je zou menselijke wijs kunnen zeggen, het was onmogelijk dat Petrus bevrijd zou kunnen worden. Maar we zullen dus zien in deze geschiedenis, wat bij mensen onmogelijk is, dat het bij God wel mogelijk is. En we lezen dus dat de gemeente voortdurend in gebed was voor Petrus. En uiteindelijk zien we dus dat het gebed werd verhoord. Ze waren dus voortdurend in gebed in het huis van Maria. En uiteindelijk werd Petrus dus bevrijd. En broers en zusters, zo zijn er zoveel gebeden die naar de Heer worden opgezonden. En er zijn veel gebeden die niet worden verhoord. En misschien denkt u, ja, ik heb al jaren voor iets of voor iemand gebeden, maar mijn gebeden zijn nog steeds niet verhoord. En je kan er soms moedeloos van worden. En je kunt dan gaan denken, ik bid niet meer. Bidden helpt toch niet. En we kunnen ons afvragen, zonder dat ik in alle eerbied in de schoenen van de Heere God wil gaan staan, waarom gebeden niet worden verhoord. Zo hebben de moslims regelmatig gebedstijden. En ze bidden dan tot hun God, zogezegd Allah. En we kunnen ons afvragen, is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob wel? Ik denk het van niet. Waarom niet? Omdat ze niet in Jezus geloven. In die zin dat Jezus dus God zelf is. Ze geloven wel dat Jezus een groot profeet is, maar God zelf, dat geloven ze niet. Ze hebben zogezegd Mohammed als hun middelaar en niet Jezus. En als ze de Heer Jezus niet als God erkennen, dan zullen gebeden ook niet verhoord kunnen worden. En in Johannes 14 vers 8 en 9 zei Filippus, een discipel dus van de Heer Jezus, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer Jezus zei toen tot Filippus, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Kortom, God de Vader en God de Zoon zijn één. En er staat in Johannes 17 vers 3, dat nu, of dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus. En broeders en zusters, zo zijn er ook vele traditionele geloven waarbij het geloof een religie is. Ze geloven misschien verstandig gezien wel dat Jezus dus de Zoon van God is. Ze geloven in de dood en de opstanding en misschien dat Jezus naar de hemel is opgevaren. Maar ze zijn niet wederom geboren. Ze zijn niet een nieuwe schepping. En in wezen kunnen ze niet bidden in Jezus' naam. Omdat ze Christus niet in hun hart hebben wonen. En Efeze 3 vers 17 zegt dan ook dat door het geloof heeft Christus woning in ons gemaakt. Dan zijn we dus geworteld en gegrond in zijn liefde. En dat is de enorme grote liefde en genade dat Christus in ons woning wil maken. En eigenlijk als je het goed beschouwt, is dat onvoorstelbaar dat hij in ons wil komen wonen. Wij als zondige mensen. Wij met het vergankelijke lichaam, met dat zondige lichaam, dat hij in ons wil wonen. Dat is onvoorstelbaar. Zou dat een reden kunnen zijn dat bij veel traditionele gelovigen hun gebed niet wordt verhoord? Omdat ze niet wederom geboren zijn en geen levende relatie met Jezus hebben. Het kan ook zo zijn dat je de Heer dus wel persoonlijk kent, maar dat je een verkeerde voorstelling van God hebt. Dat God in eerste instantie moet voorzien in al jouw behoeften. Dat je bijvoorbeeld gezond moet zijn. Dat je voldoende geld moet hebben. Dat je werk moet hebben. Dat je bijvoorbeeld een paar keer in een jaar op vakantie moet kunnen gaan. Enzovoort, enzovoort. Vult u maar in. En dat is zo het zogenaamde hedonisme. Wat gaande is in deze wereld. Waarbij men denkt in deze wereld, het moet zogezegd allemaal fijn zijn. Het moet goed voelen. En het moet makkelijk gaan. Terwijl we moeten weten dat we, als we Christus willen volgen, dat we dan continu in een geestelijke strijd zitten. En als iemand tot geloof komt, dan zeggen we ook welkom in de strijd. En dat is de realiteit. We moeten ons realiseren dat het in eerste instantie niet gaat om onszelf, om onze zegeningen, maar het gaat in eerste instantie om hemzelf. Om hem groot te maken. Om hem de eer te geven. Zodat we, en dat is het doel van ons leven, innerlijk van dag tot dag vernieuwd zullen worden. Wat er staat in 2 Korinthe 4 vers 16. En veranderd zullen worden naar zijn beeld. Zodat we ons licht kunnen laten schijnen in deze wereld. En Psalm 37 vers 4 en 5 zegt dan ook, verlustig je in de Heere. Dan zal hij u geven de wensen van je hart. Wentel je weg op de Heere en hij zal het maken. Dus dan worden de rollen omgedraaid. En dan gaat het in eerste instantie om onze behoeften, maar dan gaat het om hemzelf. Om hem op de eerste plaats te zetten. Dan zal hij je geven de wensen van je hart. En de Heer weet wat je nodig hebt. En dan zal hij vaak nog meer geven dan dat we zelf wensen. Gebeden kunnen soms niet verhoord worden als het alleen maar draait om jezelf. En als je de God en de mammon wil dienen. En Jacobus 1 vers 8 zegt dan ook dat je innerlijk verdeeld bent, ongestadig bent op al je wegen. En dan zal je niets van de Heer kunnen ontvangen. En dan kunnen we ons afvragen, kan het gebed van ongelovigen, kunnen die verhoord worden? En ik denk als ongelovigen oprecht op zoek zijn naar de Heere God, dat hun gebeden wel verhoord worden. En dan moet ik denken aan de kamerling van Moreland. Hij was op zoek naar God en hij was, in Jesaja was hij voor aan het lezen. En hij kwam dus Filippus tegen. Filippus die zei tegen hem, gelooft u werkelijk wat gij leest? En de kamerling van Moreland geloofde dit dus. En hij kwam tot behoud en liet zich dopen. Dus zijn gebed werd verhoord. Dus als ongelovigen oprecht op zoek zijn naar God, dan kunnen hun gebeden verhoord worden. En zo kunnen er allerlei redenen zijn dat gebeden niet verhoord kunnen worden. En God weet het. En dan haal ik ook dat voorbeeld van Paulus aan, dat hij tot 3 maal toe had hij gebeden dat die doorn uit het vlees weggenomen zou kunnen worden. Wat we kunnen lezen in 2 Korinthe 12. En dat de Heere God tegen Paulus zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht openbaart zich ten volle juist in zwakheid. Daarin wordt mijn kracht openbaar. Dan ligt hier ook zo'n papiertje. Dus op de preekstoel, dus dat komt goed uit. Daarin wordt het bevestigd. En we bidden soms al jaren voor onze familieleden. Dat ze tot geloof zullen komen. We bidden soms al jaren waarmee we soms worstelen. Wat bijvoorbeeld in het verleden heeft plaatsgevonden. En vaak moeten we leren wachten op Gods tijd. En mogen we met volharding blijven bidden. En hij beproeft ons soms. En soms worden dan gebeden pas na jaren verhoord. En vaak is dat op Gods tijd. En zelfs als onze gebeden niet verhoord worden en we blijven volharden, dan zullen we ervaren, als we sowieso zullen bidden, dat het ons kracht geeft om door te gaan. En er staat ook in het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er dus kracht aan verleend wordt. Kunnen we lezen in Jacobus 5 vers 16. Zonder dat onze gebeden soms verhoord worden. We lazen dus in Handelingen 12 vers 5. Dat ze dus in het huis van Maria voortdurend aan het bidden waren. En dat uiteindelijk Petrus bevrijd werd. En het is interessant om te zien wanneer ze dus aan het bidden waren. Het was tijdens de dagen van de ongezuurde broden. Dat staat er zomaar tussen. En dat was dus één van de 7 Joodse feesten. Het eerste Joodse feest was het Pesach. En daarbij herdacht het volk Israël dat ze bevrijd waren van de slavernij van Egypte. Nu, als we dit eens in overdrachtelijke zin betrekken op ons als gemeente van Jezus Christus, dan zijn we bevrijd van de slavernij der zonde. Wat staat in Colossenzen 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Dus juridisch gezien zijn wij bevrijd van ons wereldse denken en onze vleeselijke begeerte. Op dat moment als we Jezus aannemen in ons leven. Het tweede Joodse feest was het feest dus van de ongezuurde broden. En dat hield in dat je voortdurend bevrijd en rein moest blijven van het wereldse denken en je vleeselijke begeerte. En broeders en zusters, dat is een voortdurend proces. Wat je hele leven moet onderhouden. En tijdens dat feest van de ongezuurde broden herdacht men dus dat men heilig en rein moest zijn. En die dingen bij God moest brengen. Want broeders en zusters, de zonden die komen zo snel op de roer, kunnen zo snel op de loer liggen. Dat je ongemerkt laat je verleiden wat er dus in de wereld afspeelt. En je eigen ik kan dus ook dan regelmatig nog de kop opsteken. En dan mogen we ook weten, als je dan gezondigd hebt, dat je je zonde mag belijden. Er staat in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Tegelijkertijd mogen we dan denken, maar ook danken, dat al onze zonden al vergeven zijn. Dat we voor eens en voor altijd geheiligd zijn door het offer van de Heer Jezus Christus. Wat we kunnen lezen in Hebreeën 10 vers 10. En dat God ons ziet als volmaakt in de Heer Jezus Christus. Wat we kunnen lezen in Filippenzen 3. En dat we mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat geeft ons rust in ons leven, dat al onze schuld is weggedaan. Dus ze waren dus voor Petrus aan het bidden tijdens het feest van de ongezuurde broden. Nu, ik dacht bij mezelf, wat houdt dat nu in overdrachtelijke zin voor ons als gemeente? Toen moest ik denken wat er staat in 1 Korinther 5 vers 7 en 8. Doet het oude zuurdeeg weg, omdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Dus in Christus zijn we ongezuurd. Laten wij feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van reinheid en waarheid. Dus op dat moment dat ze gingen bidden voor Petrus, stonden ze volledig heilig en rein ten opzichte van de Heere God. Ze hadden zich verootmoedigd. Ze waren ongezuurd tijdens het feest der ongezuurde broden. En hun voortdurend gebed werd verhoord. En zo werd Petrus op een wonderbaarlijke manier bevrijd uit de gevangenis. En als hij die nacht niet was bevrijd geworden, dan had hij voor Herodes voor moeten komen. En dan was hij waarschijnlijk net als Jacobus ter dood gebracht. Dus zo werd Petrus op een wonderbaarlijke manier bevrijd door een engel des Heren. Die plotseling dus naast hem stond. En hij stootte Petrus in zijn zijde, want hij sliep. En de engel zeide, sta snel op. En hij deed zijn sandalen aan, hij volgde de engel naar buiten toe. En Petrus werd helemaal overweldigd. En hij besefte nog niet dat het de werkelijkheid was. Hij meende dus ook een gezicht te zien. In ieder geval kon Petrus het niet geloven. Het was een bovennatuurlijk gebeuren. En wat gebeurde er allemaal? Nu, de ketenen vielen van Petrus af. De eerste wacht, die hoorde het niet. De tweede wacht hoorde het evenmin. En hij was notabene nog eens omgeven door viertallen van vier soldaten. Dus 16 soldaten. En de ijzeren poort ging dus vanzelf open. En zo leidde de engel Petrus naar buiten toe. En ze gingen dus één straat ver en daarna verliet de engel hem weer. Petrus werd dus één straat ver begeleid. En ik denk dat dit de reden was, zodat hij niet achtervolgd zou kunnen worden door de gevangenisbewaarders die misschien inmiddels wakker waren geworden. En Petrus kwam tot zichzelf. En toen besefte hij dat hij dus door een engel was bevrijd. En hij zal er enorm beduust van zijn geweest. En nadat hij dus tot zichzelf was gekomen en ook met zichzelf had overlegd, ging hij dus naar het huis van Maria toe. En daar waren ze dus nog steeds in gebed voor hem. En zo klopte Petrus op de deur van het voorportaal. En een slavin, Rode genaamd, kwam naar het voorportaal toe. En hoorde dus de stem van Petrus. En ze deed de deur van blijdschap niet open. En eigenlijk, broeders en zusters, is het eigenlijk een zeer komische situatie. Ze was zo blij, ze was zo enthousiast dat ze de stem van Petrus hoorde, dat ze direct aan de anderen wilde mededelen dat Petrus voor de deur stond. Want voor hem waren ze voortdurend aan het bidden. En nu stond hij ineens voor de deur. En ze vergat in haar enthousiasme de deur open te doen. En ze vertelde aan de mensen die in gebed waren dat Petrus voor de deur stond. En wat was de reactie van de mensen die aan het bidden waren? Gij spreekt wartaal. Je spreekt wartaal. Maar Rode bleef zeggen dat het zo was. Maar de biddende groep zei, het is zijn engel. Het is met andere woorden gewoon niet mogelijk dat Petrus voor de deur stond. Ondertussen bleef Petrus kloppen aan de deur. En ze deden de deur open en ze zagen dus dat het Petrus was. En ze waren verbijsterd. En broeders en zusters, is dit niet herkenbaar bij u? Nou, bij mij is het wel herkenbaar. Soms ben je tijd aan het bidden voor iets of iemand en dan zijn verbaasd dat ons gebed verhoord is. Als we dan voor iets of voor iemand hebben gebeden, dan gaan we al gauw af op onze menselijke denkkaders. En dan bedenken we, God zal wel op zo'n manier het gebed gaan verhoren. En als dan het gebed verhoord is, en we zien dan dat het dan meer is dan we verwacht hebben, dan zijn we verbaasd. Tenminste, ja, zo gaat het bij mij vaak wel, misschien bij u ook. En ik merk bij mezelf dat ik soms te klein denk over de grootheid van God. En misschien klinkt dat bij u ook wel bekend in de oren. De mensen dus die aan het bidden waren in het huis van Maria voor Petrus, die zullen ook wel gedacht hebben, het is onmogelijk dat Petrus bij zo'n zwaar bewaakte gevangenis vrij kan komen. En ze waren verbijsterd dat Petrus ineens voor de deur stond. We moeten echter beseffen, broers en zussen, dat God bij macht is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Staat er in Efeze 3 vers 20. Dat hij veel groter is dan onze menselijke denkkaders. Dat zijn wegen veel hoger zijn dan onze wegen. En zijn gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. Nu, wat kunnen we dus leren van deze gebeurtenis van de bevrijding van Petrus? Dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Dat daar kracht aan verleend wordt. Dat er aan verhoring van onze gebeden bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Zonder dat ik dus in alle eerbied in de schoenen van God wil gaan staan. En als we rein en heilig staan ten opzichte van de Heere God, dat onze gebeden dan meer verhoord zullen worden. En als we een gebiddende gemeente zijn, dat er bijzondere dingen kunnen gaan gebeuren. Meer dan dat wij bidden of beseffen. En dat Hij ons wil gebruiken als instrumenten in zijn hand. Maar aan Hem komt toe alle lof en alle eer. Het is zijn werk. Of zijn werk door ons heen. Hem zij geloofd en geprezen zijn grote naam. Amen.